Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
En een cloudy day werd gezongen, een onbewolkte dag, maar soms kan het wolkendek zo dicht zijn in je leven dat je er niet doorheen kunt kijken en ook het licht niet meer in je leven ziet. En Christine, ik denk dat je dat wel aanspreekt.
Ja, zeker.
Je hebt een lange tijd in je leven gehad dat alles donker en duister was, maar dat is veranderd. Laten we eerst gaan kijken naar een optreden van jou in Black Memories. Wat leuk, wat kun je goed bewegen, zeg. Wat
mooi. Dankjewel, dankjewel.
Ja.
Dat was de eerste theaterproductie die ik speelde na mijn opleiding.
Ja, je bent in Kenia geboren. Op een gegeven moment, jouw vader trouwt met een Nederlandse vrouw. Jullie komen naar Nederland.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, we leefden in Kenia onder het gemiddelde. Dus op het moment dat we naar Nederland kwamen, leek het voor mij alsof we 20 jaar vooruit in de toekomst gingen. En ik weet nog wel dat mijn broer en ik echt uren voor de wasmachine zaten, omdat we nog nooit een wasmachine hadden gezien. Dus dat vonden we heel fascinerend, dat je eerst vuile kleding in de wasmachine doet en het draait en dan is het klaar, doe je het open en dan komt er schoon wel was uit. En dus dat soort dingen waren wel echt heel erg speciaal. Ja,
ja. Ja, van ondergemiddeld naar bovengemiddeld.
Ja,
voor jullie
klopt. Ja.
Wat ging er mis in Nederland?
Er was veel spanning in ons gezin. Gebeurtenissen vanuit het verleden. En daardoor was het heel moeilijk om met elkaar te leven. En
Was er ook sprake van misbruik?
Dat was in Kenia, inderdaad. Ja. En dat heb ik nooit eigenlijk over gesproken. Ik was heel jong toen dat gebeurde. Dus dat droeg ik ook nog met mij mee. Ja, ja, ja.
Je groeit op,
ja.
En dan op een gegeven moment gaat het thuis mis. En wat gebeurt er dan?
Ik wist nooit zo goed hoe ik mijn verdriet en mijn spanning moest uiten. Dus ik voelde me echt heel verdrietig over de situatie dat mijn moeder niet meer bij ons leefde. Mijn moeder is eigenlijk van de een op de andere dag uit mijn leven verdwenen. Ik heb haar toen op het laatst gezien toen ik op de kleuterschool was. En daarna was ze weg en heb ik haar nooit meer gezien. En dat heb ik als heel, heel heftig ervaren als kind. Ja.
Met een rebelse tiener?
Ja, ik kreeg de verkeerde vrienden en ik steelde uit winkels bijvoorbeeld. Ik begon ook vrij jong alcohol te drinken, ik denk op mijn 13e al. Op mijn 14e ging ik uit huis, ging ik een korte periode in een pleeggezin wonen. En daar werd ik aangerand door de vader van dat gezin. Ja, het uiten van oké, dit is mijn grens en ik wil niet dat je hier overheen gaat. Dat was al vrij jong van mij gekaapt vanwege de seksuele misbruik. En dus toen dat op een gegeven moment gebeurde in dat gezin, toen kon ik me ook niet verweren. En het enige wat ik op dat moment deed is gewoon van binnen blokkeren. Ik was altijd echt gespannen, heel gespannen. En op mijn tenen liep ik ook. En ik had ook een bepaalde manier ontwikkeld om te overleven. Dus dat was heel erg aanpassingsgedrag. En ook heel veel de situaties analyseren waar ik was. En op het moment dat ik 18 was en op mezelf ging wonen, was ik eigenlijk helemaal kapot. Ja, ik was gewoon een gebroken kind eigenlijk die op haarzelf woonde. En op een gegeven moment kwamen heel snel de financiële problemen. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan hoor, maar ik had wel in die zin wel eens gehoord van oh ja, je kan ook je lichaam verkopen en daar geld van vragen. Of interviews die ik zag online van vrouwen die dat deden. En dan kom je natuurlijk op dat soort sites terecht waar je dan wordt aangeboden van nou ja, als je dit doet dan verdien je heel veel geld. En zo is het heel langzaam, ben ik eigenlijk in die wereld terechtgekomen. Bij mij begon het heel klein. Klein in de zin van, het begon eerst met sms'jes sturen. En daarna ging het steeds verder met bellen. En dan kwam ik steeds dieper erin terecht, totdat ik uiteindelijk ook echt afspraken had. En uiteindelijk dus ook echt in seksclubs terecht was gekomen.
Wat is dat om in een seksclub je lichaam te verkopen?
Ja, heel heftig. Ja. 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 Ja.
Kan ik bijna niet begrijpen.
Hè? Nee.
Verdriet.
Ja. Nou, ik ben gewoon super dankbaar dat ik dat niet meer hoef te doen. Ja, en het was ook een... soms lastig, want het was een dubbel leven wat ik ook leefde. Dus ja, ik wilde niet dat iemand daar natuurlijk achter kwam. En dus ja, ik was ook heel daardoor nog meer gestrest van... Oh ja, ik moet er ook nog voor zorgen dat het er niet opvalt. Ja, je kan je gedachten uitzetten, maar tot op een bepaalde hoogte. Dus de schade wat het ook had aangericht... was veel groter dan dat ik dat op dat moment besefte. En daardoor begon ik ook heel veel alcohol te drinken... om ja, gewoon bijvoorbeeld 's avonds in slaap te kunnen vallen. Of ja, dus ja. Ja. Maar ja... Ik ben nu hier, dus ja, dat is prijs de Heer, ja.
Nou, zeker, zeker, ja. Zeker. Op een gegeven moment, dan, je bent dan al een aantal jaren in de prostitutie beland. Dan komen er twee vrouwen voorbij.
Ja.
Wat zeggen die tegen jou?
Heel vaak hadden we het over God. In die wereld, in de wereld van prostitutie, wordt er heel veel over God gesproken. Want
echt waar,
God, ja, want God is... Ja, God is houvast. En heel veel vrouwen geloven ook in God. En dat vond ik heel lastig, want ik dacht, hoe kunnen ze van God houden? Terwijl, ja, één, wat ze doen. En twee, ook, ja, God heeft jullie dan hier naartoe gebracht, weet je wel. Dus ik vond het heel lastig om echt te begrijpen. Maar ze zeiden... Dan heel vaak tegen mij, ja, jij hebt ook God nodig. God beschermt je en die geeft je kracht. En ik dacht steeds van, nee, ik moet zo ver mogelijk van God wegblijven. Want ja, ik ben gewoon teleurgesteld in God. En toen op een dag zei een van de vrouwen tegen mij... Wist je niet dat Jezus omging met prostituees en criminelen? En ze was echt van, ja, word wakker, Christine. Je weet dat toch wel? En ja, ik geloof echt dat Jezus ja, door haar heen heeft gesproken. Dus ik zie het echt van in mijn zondig bestaan, in het donkerste van mijn leven, bewoog God daar. En hij was echt mijn aandacht aan het trekken, want hij wist, ik ga niet naar christenen luisteren. Want ik was echt, ik dacht altijd, ik hoef niks met christelijke mensen te maken, te hebben. En dus ik vind het heel bijzonder hoe God ja, met zijn kracht... met de kracht van zijn liefde, ja, in die ruimte aan het bewegen was.
Op een gegeven moment, dan moet je je overgeven.
Ja.
Hoe gebeurde dat?
Ja, hoe gebeurde dat? Ik had ook heel vaak proberen te stoppen, echt gewoon weg te gaan uit die wereld. Alleen dat is best wel ingewikkeld. Dus op een dag, dat was eigenlijk in de periode van december 2019, kwamen vrouwen van Stichting El Roy kwamen evangeliseren. En die kwamen daar heel vaak evangeliseren. Dus ik had ze vaker gezien. Maar ja, ik vond het altijd heel irritant, die biddende vrouwen. Het waren ook echt zo labelden ze ik ze ook biddende vrouwen. En ik dacht, ja, wat doen die vrouwen hier? Wat irritant. Wij zijn hier gewoon aan het werk en dan komen zij weer vertellen over God, God, God. Dus ja, ik weet nog dat ik dat gewoon echt heel vervelend vond. En dan vroegen ze ook heel vaak aan mij van, mogen we voor je bidden? Maar ik zei altijd nee. Ik zei altijd nee. En toen dus december 2019 kwamen ze weer met een kerstactie, outreach. En toen vroegen ze weer van, nou, mogen we voor je bidden? En toen zei ik, oké, maar meer van, oké, dan ben ik van die biddende vrouwen af. Want die blijven echt gewoon volharden. Dus ik dacht, dus ik zei, oké, is goed. En op dat moment gingen ze dus bidden. En ik kon gewoon niet stilzitten. Ik kon niet stilzitten. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik ging staan. Ik ging lopen. En ik dacht, oh, dat gebed moet zo snel mogelijk voorbij zijn. Wat irritant. En ja, en ik denk echt achteraf, zo zie ik het echt, dat er, ja, de Bijbel spreekt daar ook over van, er is een strijd gaande, hè, in de hemelse gewesten. En ik geloof echt dat die biddende vrouwen daar zo'n powerful gebed aan het bidden waren op dat moment. Dus toen, na die biddende vrouwen, een paar maanden later was het maart en 2020, dat was de periode van COVID. En toen sloten dus de plek waar ik op dat moment...
De bordelen.
De bordelen sloten. En ik dacht bij mezelf van, oh, wat fijn.
Opluchting.
Ja. Ja, dat dacht ik echt van, oké, oh, wat fijn, ik hoef niet meer terug. En ik weet nog precies waar ik stond. Daar, zeg maar, een paar dagen daarna stond ik in mijn woonkamer en ik keek naar buiten uit het raam. En ik zei echt hardop van, ja, ik hoef niet meer terug. Ik hoef niet meer terug. Dus dat was zo fijn op dat moment dat iemand eigenlijk voor mij koos, dat ik niet meer terug hoefde. Dus toen in die maanden ben ik gewoon gaan zoeken naar God. Dus ik ben gewoon gaan zoeken. En ik ging heel veel video's kijken op YouTube. Toen bedacht ik me weer van, oh, maar Jezus ging met prostituees om en criminelen. Dus ik dacht, maar ik moet zeker weten of dat echt klopt. Dus ik ging het intikken en ik zag echt van, ja, Jezus gaat met prostituees om. En ik dacht echt van, wauw. Ja,
dat is een prachtige verhaal dat een aantal mannen naar Jezus, of een aantal mensen naar Jezus toe komen zeggen, deze vrouw is een prostituee, die moet gestenigd worden.
Ja.
En in het Midden-Oosten ging dat zo, er werd zo'n vrouw in de grond gegraven voor de helft van haar lichaam. En dan mocht iedereen een steen gooien tot ze dood was.
Ja.
En zegt Jezus, dat ongelooflijk. Dat zegt hij ook tegen mij in welke omstandigheden. Als je zonder zonde bent, dan gooi je maar de eerste steen.
Ja.
En niemand deed wat.
Nee. Klopt.
Ja, mooi.
Niemand deed wat. Ja. Ja.
Je keek ook naar Hour of Power in die tijd.
Ja, klopt. Ik kwam op een gegeven moment ook terecht op getuigenissen via Hour of Power.
En nu zit je hier.
En nu zit ik hier, ja.
Nooit gedacht.
Nooit gedacht. Nee.
Wie sprak je aan? Wie kun je nog een getuigenis?
Ja, van Lydia sprak me wel heel erg aan.
Lydia Harding.
Zij kwam uit zoveel ellende. En zij deelde ook van, maar er is hoop, er is echt hoop in God. Ze zei ook, ik heb zoveel meegemaakt, maar de liefde van God is
grenst.
Ja. En ik weet nog dat ik dat zag en ik dacht echt van, bestaat dat echt?
Ja.
Ja.
Nu ben je een kind van God.
Ja,
zo?
Ja, een kind.
Kind
ja,
van de
dochter,
vader.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wat betekent dat voor je?
Ik heb zoveel onrust gehad. En ik wist niet wie ik was. En ik wist echt niet wat ik hier deed. En toen zei ik tegen God, maar God, ik heb u gevonden. En nu heb ik eindelijk rust. Dus voor mij, een kind van God betekent dat je mag zijn. Je hoeft niks anders te doen dan gewoon zijn. En dat is een van de mooiste, ja, een van de mooiste dingen die er bestaan als je een kind van God bent. Ja.
Wat is je droom?
Ik heb heel veel dromen.
Goed zo. Ja,
ja, ik heb heel veel dromen. Nou, een daarvan is wel sowieso hoop brengen aan mensen die geen hoop kennen. En door gewoon ze te zien en ze te horen en naar ze te luisteren. Ik had echt gedacht van, dit is mijn leven en er is echt geen ander leven dan dit. En als ik hoop mag brengen aan de verloren en de gebroken van harten, dat is echt, dat vind ik heel mooi. Ja.
Je hebt veel talenten, onder andere expressie. Je kunt jezelf mooi bewegen.
Ja.
Dat doe je ook tot eer van God.
Ja, klopt. Ik geef verschillende danslessen aan verschillende doelgroepen, leeftijden ook.
Je wilt mij niet op in je klas hebben.
We kunnen het proberen, hè?
We kunnen het proberen.
Ja. Ja, en
mooi,
ja, dus dat is heel mooi om te zien hoe de Heilige Geest ook door die dansbewegingen heen mensen aanraakt eigenlijk. Ja.
Als je terugkijkt op je leven, je bent nu net 30, dan ligt de hele toekomst nog voor je. Een toekomst met God.
Yeah.
Wat zeg je tegen mensen die zeggen, ik ben ook op zoek, ik zit ook ergens vast in, het hoeft niet per se waar jij in vast hebt gezeten. Wat is jouw advies? Want je zegt, ik wil hoop brengen.
Ja, ik zou echt zeggen van, praat met God.
Ja, heel simpel.
Heel simpel.
Ja,
praat met hem. En deel alles wat in jou zit, deel met hem. Er is niks gek voor hem of vreemd of te veel. Geef hem een kans. En ja, je hoeft het niet... Ik dacht altijd, oh, God is super heilig, dus je moet op een bepaalde manier praten of zo. Maar ja, je mag ook echt zeggen van, oh God, ik ben echt teleurgesteld en echt boos en verdrietig. En ja, ik weet niet wat ik moet doen. En hij gaat sowieso spreken. Ja.
Mooi, hoor.
Ja.
Jij straalt helemaal. Ik stelde aan het begin van de uitzending de vraag, want Bobby spreekt zo meteen over vreugde in je leven.
Ja.
Tussen 1 en 10. Wat is jouw cijfer voor vreugde?
Ja, 10.
10?
Ja, zeker. Ja.
Nou,
ja.
Dat is geweldig.
Ja, zeker.
Ik ben blij om dat te horen.
Ja, ik ook.
Ja. Hey, dank je wel voor dit openhartige gesprek. Ik wil je graag wat meegeven.
Oh, die is heel mooi.
Daar was je naar op zoek.
Ja.
En nu weet je het.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Dus je hebt dat flesje daar staan. Dat ben ik helemaal vergeten na te vragen.
Oh ja, ja. Ach. Koningin Esther staat hierop.
Ja.
Dit flesje kreeg ik vorig jaar van een dame. Ja, zij werkt voor een stichting. En die stichting maakt documentaires om kennis te geven over seksueel uitbuiting. En ik was toen uitgenodigd om te delen hoe ik bepaalde dingen heb ervaren. En dat was de eerste keer dat ik in het openbaar mijn getuigenis ging delen. En hierna kreeg ik dit flesje van haar, Koningin Esther. En dat vond ik heel mooi. Want Esther is ook geboren, in de Bijbel staat dat, hè. Ze is geboren voor een tijd als deze. Voor mij bemoedigt het mij heel erg om me niet meer te schamen of angst te hebben over mijn verleden, maar juist te spreken en hoop te brengen. Dus vandaar dat ik dit heb meegenomen. En ik wil echt iedereen bemoedigen om, deel je verhaal. Want een ander heeft het echt nodig om te horen. Ja.
Nogmaals, dankjewel, Christine.
Yes.
Ongelooflijk mooi. Je houdt van bloemen, hè?
Ja.
Ja, dan geef ik je deze bloem mee naar huis. Is dat goed?
Oh, echt?
Ja,
oh,
echt.
Mooi.
Ja.
Heel erg mooi, dankjewel.
Ja. Mooi dat je weer kunt lachen.
Ja.
Dat heb je lange tijd niet kunnen doen.
Mm-hmm.
Verhalen van mensen in Hour of Power die op zoek zijn naar de zin van het leven en het vinden. En wat bijzonder dat Hour of Power daar ook een stukje in mag betekenen. En zo gaan we ons jubileum tegemoet. En ongelooflijk dankbaar dat God ons mag gebruiken als een zegening voor anderen.
Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.